Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, Corrie Gerritsma hier. Leuk nieuws, we gaan het theater in met de Parool Misdaad-podcast. Met Paul Vugts en Wouter Laumans praat ik over hun werk als misdaadjournalist. Wat drijft ze en hoe zijn ze in het vak gerold? En op welke manier is de misdaad de afgelopen jaren verhard? Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om misdaadjournalist te zijn? Vrijdag 15 maart is de aftrap in Theater de Meervaart in Amsterdam. Kaarten zijn nu te koop via parool.nl/live.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Gaan we aan moeten stappen? Ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts. In deze speciale aflevering hoor je een gesprek van Paul en Wouter met twee zeer ervaren rechercheurs van de Amsterdamse politie die afscheid nemen. Paul, wat was de gelegenheid?
De gelegenheid is dat zij samen heel lang op de zware teams hebben gezeten die bijvoorbeeld liquidaties deden, oplosten. Zij nemen afscheid en hun team had bedacht dat per verrassing ze hier in de smet zouden terechtkomen en dat Wouter en ik met hen een interview zouden doen. En toen het klaar was, dachten we eigenlijk, is eigenlijk wel zo leuk, dat zouden de gewone luisteraars van de Parool Misdaad podcast ook moeten kunnen horen. Nou, dat hebben we voorgelegd aan de politie en die is daar oké mee. Dus nu kunnen we het gesprek, als u dan denkt, het is misschien soms iets joliger dan gebruikelijk, dan is dat omdat het een feestelijke dag was en eigenlijk niet bedoeld voor het grote publiek. Welkom in de speciale podcast ter ere van het afscheid van hun rechercheteam van Bob Schagen, also known as Bob Superkop, en Theo Zwart, die bekend staat als de grote regelaar op de Kapelweg. Vandaag gaan we het hebben over een reeks moordzaken waarover mijn journalistieke maatje Wouter Laumans en ikzelf, Paul Vugts, elk twee boeken hebben geschreven. Welkom heren in dit zeer speciale verhoor.
Dank je.
Bob is 42 jaar in dienst, als we het willen hebben. Ja. Theo, jij is 36 jaar.
Ja, correct.
Klopt het, Theo, dat jij ooit stratenmaker was?
Ook nog.
Wauw. En hoe kom je? Je bent stratenmaker en je denkt, ik zou liever bij deze afstruinen.
Hoe komt dat? Nee, ik was niet zo gek op het leren. Dus toen had ik een deal met mijn moeder gemaakt van ik ga stoppen met school. Zei mijn moeder, nou, oké, is goed. Moet je wel binnen een week werk hebben. Nou, en zo kom ik daarin terecht. Dat had ik al een keer eerder gesolliciteerd bij die politie rond mijn 20e, 21e. Maar ja, toen was er een personeelstop of zo. En toen werd ik het niet en een paar jaar later alsnog.
En toen zijn jullie een soort dynamisch duo uiteindelijk door de loop der jaren heen geworden.
Eindelijk zijn we elkaar al heel vroeg leren kennen. Dat was in 89.
De Warmoestraat.
Warmoestraat. En ja, zo kwamen we elkaar wel tegen. En sinds 2011 met Brink zijn we toen echt samen gaan werken.
Ja. Oh, de Brinkzaak, ook een mooie. Ja. Gaan we het niet over hebben, want anders dan schieten we alle kanten uit.
Ja, in ieder geval. Moet je uittrekken?
Waar we het wel over gaan hebben is allereerst de moorden in de staatsliedenbuurt. Die zowel voor jullie als voor ons, Wouter Laumans en ikzelf, heel bijzonder waren. Omdat wij in elk geval dat beschouwden als toch wel een soort gamechanger in het milieu. De mate van geweld, voor de enkeling die weet, er werden toen, het was de bedoeling van twee groepjes daders om Benhoef A, Ben, dood te schieten. En die kwamen met met hoogsnelheid aanscheuren. Uiteindelijk zijn de twee die met Ben in de auto zaten, twee twintigers, wel doodgeschoten met zeer grof geweld op straat, midden in de buurt, automatisch vuur. Al kogels door een kinderkamer. Ben is in het water gesprongen tussen twee woonboten en heeft het overleefd. En heeft daarna nog van alles meegemaakt in rechtszalen en geprobeerd uit de gevangenis te ontsnappen. Kunnen we misschien erop komen, misschien niet. En op de vlucht heeft één groepje daders heeft van heel dichtbij op jullie collega's twee motoragenten geschoten. En dat maakte dat die zaak natuurlijk wel een soort nieuw tijdperk leek te markeren. Althans volgens Wouter Laumans en mijzelf. December 2012. Daarna heeft natuurlijk de rivaliserende partijen hebben een onderwereldveet uitgevochten. En ja, daarin zijn tientallen doden gevallen. En anderen zitten sinds heel jong in de gevangenis. Voorlang. Hoe kwamen jullie bij de clichévraag, maar ik doe het toch. Hoe kwam dit nieuws tot jou, Bob?
Nou, ik was met mijn jongens een voetbalweekendje in Londen aan het houden.
En, voetbal? En je zoon is een handballer, hè?
Ja, maar ook, we zijn allemaal voetbalgek en we waren in Londen en we stonden in de lobby. En mijn zonen kregen alle twee appjes en berichtjes vanuit de buurt waar ik woonde. Liepen allemaal, in Geuzeveld woon ik destijds, en liepen allemaal mensen, politiemensen met getrokken pistolen. En de eerste berichten waren, er zijn twee politiemensen doodgeschoten in Amsterdam. En ze liepen met getrokken pistolen door mijn straat. Dus die jongens die zeiden meteen, pap, dit is wat ergs gebeurd. Dus ik denk, ik zit godverdikke mee in Londen. Wat de fuck is er aan de hand allemaal?
Dat je niet, ik werk bij de politie, ik hoor niks, hebben zo's.
Ja, zo ging het ook natuurlijk, ging zo snel. Ik dacht, ja, nou, berusting, ja, ik kan hier niks doen. Ik bedoel, zo simpel is het.
Even voor de luisteraars overigens. Die agenten, die motorheden waren beschoten op de Haarlemmerweg. Dus dat staat vlakbij, vandaar dat ze in die buurt daar...
Ja, dus ging daar linksaf zo de
maar kun je dan berusten?
Ja, je kan niet anders. Ik kan niks doen. Ik probeer wel contact te hebben, maar ik weet ook dat het heel hectisch is. Dan, en voor iedereen. Ja. Voor de mensen van de recherche tot de uniformdienst, tot de ongevallendienst, tot de FO. Ja. En dan ga ik ook niet bellen, want ik hoor het wel.
Dat is tegenovergestelde van wat Wout en ik dan doen. Wij gaan dan vol op het orgel. Maar wij kunnen natuurlijk wel van afstand meer dingen doen. Maar even, Theo, die avond, hoe kwam het bij jou?
Nou, ik zat lekker gewoon thuis op de bank. Beetje, en uiteindelijk zat het in het nieuws. En toen zat ik nog niet echt bij Bob op het TGO-team. Ik zat toen nog bij het BET. Dus, dat was een schakelmoment. Ja, en ik ben pas een beetje aan het eind van het onderzoek erbij gevoegd. Ja. Toen ben ik eigenlijk de overstap naar Bob gaan maken. Dus ik heb van de Staatsliedenbuurt, ja, ik wel natuurlijk alles veel gelezen, maar niet echt vanaf het begin meegemaakt.
Nee. Jij, Bob, hebt ook wel contact gehad met de man die in het water is gesprongen. Waar ik het zo meteen over heb gehad. En Wouter en ik hebben allebei wel gepubliceerd, ook toen we nog geen maatjes waren bij het Parool, maar we elkaar goed kennen als misdaadjournalisten, over een gesprek tussen jou en Ben. Mm-hmm. Ik had het idee dat je hem heel aardig vond, Bob. Hoe voel je Ben?
Nou ja, aardig vond. Ik probeer contact te maken met iemand. En ik probeer juist aardig over te komen. Zodat je een klik met iemand krijgt. Zodat hij iets meer gaat vertellen dan normaal, denk ik.
Ja, want voor mijn beeld, Bob, hoe ging dat? Want je hebt net verteld, je zat dus in het buitenland bij een voetbaltoernooi. En dan kom je terug en dan krijg jij, dit is jouw zaak.
Ja, ik bij twee TGO-teams. Ik kreeg eigenlijk meteen de opdracht. Ik was terug en meteen werd ik gebeld van Bob, je moet komen. Jij krijgt de zaak. Jij moet de jacht op de daders inzetten. Het andere TGO-team was in eerste instantie voor alle getuigen.
Van Jurgen Bakker is dat.
Van Jurgen. En om alle getuigen te doen en alle dat soort dingen allemaal uit te lopen. Want het zijn echt heel veel. En ik moest de jacht op de daders inzetten. En wat was nou je vraag?
Nou ja, hoe dat vervolgens ging. Want ik bedoel, je komt eigenlijk vanuit een soort achterstand.
Ja, Ben die belde natuurlijk een paar dagen later. Hè, toen wij aan het bureau waren.
Misschien moet je even uitleggen, waarom belde Ben je?
Ja, die wilde gewoon het recherche-team spreken, die daarbij belast was. En opeens neemt gewoon een collega, die neemt de telefoon in onze ruimte op. En die krijgt de meldkamer, die zegt, ik heb iemand aan de telefoon. Die zegt dat hij het slachtoffer, de boog slachtoffer was bij de statie in de buurt. En die gaat het gesprek voeren, maar die kon dat niet zo goed. Dus ik moest eerst schakelen. Ik moest eerst apparatuur laten halen. Dus ik iemand de opdracht gegeven, je haalt nu apparatuur om het op te nemen. Ik ondertussen een andere teamleider, jou ook bekend, gebeld en zeggen, je moet achterhalen waar hij vandaan belt. Want we moeten hem natuurlijk volgen en traceren. En toen heb ik razendsnel die telefoon overgenomen, omdat ik al wist. En kijk, en allereerst de vraag die ik heb gesteld, misschien weten niet veel mensen dat, maar ik wist waar hij geboren was. En hij was in Friesland ergens geboren.
Ja, Leeuwarden.
Ik wou het niet zeggen, maar jij zegt het. En ik wist dat, want het is natuurlijk een buitenlandse jongen. En ik wist dat, dus ik zeg nou, ja, vriend, je kan wel zeggen dat je bent wie je bent, maar dan moet je even zeggen waar je geboren bent. En toen zei hij dat en toen wist ik, ja, ik heb in ieder geval de goeie aan de lijn. En vervolgens heb ik hem heel lang aan de telefoon gehouden. Ook om, het is een bekende spelletje om te achterhalen van waar hij eventueel vandaan zou bellen. En vervolgens vertelde hij mij gewoon allerlei dingen. En hij had al vrij snel door dat ik best wel wat van de criminaliteit wist. En gewoon, het voelde wel goed, zeg maar. En op een gegeven moment, dat was wel, ja, dat vond ik wel humor natuurlijk aan het einde. Toen zei ik, nou ja, je kan wel bij de politie solliciteren, want hij vertelde van alles. Dat was gewoon een grappig gesprek eigenlijk, hadden wij wel. Van,
vandaar dat ik ook een beetje plagerig zeg, want ik weet ook wel dat je geen vrienden bent met de criminelen en zo. Maar het was geen ongemakkelijk gesprek, had ik het idee. Want het stond onder hoogspanning van jullie allebei de kanten, denk ik. Ja. Maar dat zie je in elk geval niet als je het op schrift leest.
Nee, ik voelde wel natuurlijk de belangrijkheid van het gesprek, zeg maar. Dat had ik wel meteen door. Dus ik heb het ook eigenlijk, dezelfde dag, avond, nacht al helemaal letterlijk uitgewerkt. Omdat ik wist wat ik had gezegd. Ik ken de intonatie. Ik praat nog wel snel. Dus ik weet ook, ik kan dat wel zelf verstaan. Dus ik wist ook wel de context van het gesprek nog. En je moest natuurlijk meteen iets hebben. Hij zei natuurlijk ook iets over mogelijke mensen die erbij betrokken waren.
Ja, want dat had hij even voor de duidelijkheid. Toen, die avond op straat, heeft hij daar ook al wat over gezegd. Heeft hij wat namen genoemd. En daar is later natuurlijk heel veel over te doen geweest. Wat zei hij ook weer tegen jou en zei het je meteen wat?
Moet ik even goed nadenken of ik die dingen door elkaar haal natuurlijk. Hij noemde de namen van een neefje volgens mij van Quinnet Marta. Die is de liquidatie we later ook hebben gedaan. Mm-hmm. En hij had natuurlijk de volgorde, hij gaf aan wie er in de auto had gezeten.
Ja.
En hoe dat precies was gegaan. En het hoe en waarom.
Hij noemde volgens ook Noffel in dat.
Ja, Noffel. Ja. En hoewel we dat allemaal wel een beetje dachten van ja, oké. Dat hebben we toch later uitgevogeld van spreekt hij daar wel de waarheid, ja of nee? Mm-hmm. En dat is, kan dat wel, wat hij heeft gezien.
Maar mijn hart zou echt in mijn keel zitten. Ook mijn journalistieke hart, jouw recherchehart, kan ik me voorstellen. Als de hoofdpersoon uit je verhaal waar je net in bent en wat zo heftig is, die heb je ineens aan de lijn.
Ja, ik was er niet zo heel erg van onder de indruk, maar je moet voorstellen. Er stonden ook heel veel mensen omheen en er stond apparatuur aan. En het geinige was aan het einde, dat was echt heel leuk. Toen zei hij op een gegeven moment, hey Bob. Dit gesprek blijft toch wel tussen ons, hè?
Ja, de klassieke.
Toen zei ik, maar kijk, want jij zei net vrienden, maar ik weet allemaal wat ik doe. En toen zei ik tegen hem, wat denk je? Ik werk bij de politie. Ik zeg, dit is gewoon opgenomen. Het gesprek of zoiets zei ik. Ik maak hier gewoon verbaal van. Ik heb later ook nog eens met hem gesproken.
Ja, hoe ging dat?
Dat was in een gevangenis met een collega. En toen zei hij tegen mij, zei hij iets van dat hij de hele verklaring wilde intrekken. En toen zeg ik, wat denk je nou? Wat denk je nou zelf? Denk je dat je met gekke Henkie zit? Ik zeg, het gesprek is opgenomen. Ik zeg, ik zit hier met een collega. Ik zeg, ik maak hier gewoon een procesverbaal van op van dit gesprek. En dat heb ik ook gedaan. Hoor. Ik ben zelfs in dezelfde middag gewoon een verbaaltje getikt. Hoe het hele gesprek al is gegaan en wat hij heeft gezegd. Dat heeft hij weer op zijn bordje gekregen bij een rechtszaak. En uiteindelijk is hij nog steeds, respecteert hij mij nog steeds. En ik hem op een bepaalde manier. Want dat klinkt heel erg of je een soort respect hebt voor.
Ja, maar
dat
heb ik niet. Dat het wel begrijpelijk is.
Ja. Je hebt gewoon intermenselijk contact met iemand. En dat voel je dan, weet je wel. Dat deed hij in de rechtszaal ook.
En dat, ik denk dat dat ook wel kan gaan. Wouter Lamans en ik hebben ook zulke contacten soms met boeven. Gewoon dat je denkt, ja, oké, we zullen nooit vrienden worden vanwege onze positie. En jij bent een moordenaar. Maar je kunt nog steeds wel een fatsoenlijk contact hebben.
Ik ben even heel even benieuwd. Ja. Als je een PD hebt, hoe loop jij een PD op, Theo? Daar ben ik even benieuwd naar. Wat voel je dan? Ben ik gewoon nieuwsgierig naar?
Nou, in mijn rol kom ik niet zoveel op de PD. Nee. In onze situatie ging Bob meestal naar de PD toe. Ik ging naar het kantoor toe. En ik opende het onderzoek. En ik ging zoals wij met werkopdrachten werken. Mm-hmm. Ik kreeg natuurlijk wel informatie. Dat moet uitgezocht worden. Dus ik kreeg allemaal werkopdrachten. En ja, meteen mensen eraan koppelen.
Dus als een soort spelverdeler fungeer je dan?
Middenvelder.
Ja, libero.
Een playing captain misschien.
Maar wat hij wel heeft gedaan, hij heeft bij de oude ernstige delicten gezeten.
Ja.
Dus de voorlopers van de TGO's. En daar kwam hij wel altijd op PD's. Hè? Ja. Met het inspreken toen nog van de PD's.
Ja, dus maar hoe is dat? Dan vraag ik me altijd. Want kijk, wij als journalisten komen wij altijd zeg maar een beetje in de tweede. Wij staan aan het lint. En dan staan we gewichtig te doen. Maar wij mogen er natuurlijk niet op een PD rondlopen. Dat lijkt mij toch best wel. Dat kan natuurlijk ingrijpend zijn. Of gaat je hartslag dan omhoog? Of ga je gelijk in een soort zakelijke modus?
Toen ik bij de ED begon, hadden we nog niet eens de witte pakken. Zeg maar. Toen
waren jullie echt de sporenvernietigingscommando, zoals John Bell.
Dat klopt inderdaad. Ja. Mensen stonden inderdaad nog te roken. En we gingen ook meteen met de forensische collega's. Zo, toen heette dat ook nog een technische recherche. Mm-hmm. Naar binnen. En nou, dan stonden we een beetje maar zo te kijken. Een beetje intelligent kijken. Een beetje En dat dacht iedereen dat we het al wisten. Maar ja, dat was natuurlijk ook niet zo. Nee. Maar je vond het wel spannend.
Maar gewoon. Het is wel analytisch dan meteen.
Ja, ja je bent wel meteen bezig van... Hey,
even kijkers vragen, hoeveel lijken heb je gezien?
Nou, ik denk dat ik wel richting de 250, 300 ga, denk ik.
Ja, ik durf het echt niet aan te zeggen. Ik hoorde John wel eens zeggen van een collega, van 1500 doden, ik heb geen vliegtuigongelukken gehad en zo. Maar ik heb er ook honderden, heb ik wel gezien. Ik heb de Warmoestraat, de heroïne, hoe er allemaal
Duits zijn gegaan. Maar John heeft wel eens gezegd, van het is ook wel een beetje in mij gekropen. Herken je dat?
Ja, ik heb dat niet.
Nee. Nee, maar ja, ik bedoel...
Er wordt heel veel aan mij gevraagd door mijn kinderen, door familie. En die vragen allemaal, hoe kan je dat verwerken? Hoe doe je dat? En ja, ik heb dat niet zo. Ik kan er wel analytisch naar kijken. En, ja, misschien omdat we dan gaan we wel eens samen de kroeg in.
Ja.
En dan drinken we een biertje met
z'n tweeën. Dat helpt tegen
alles. Ik heb het ook niet zo.
Wij hebben het er best wel vaak over.
Maar als bij het onderzoek klaar is, het lijkt een soort een kastje, het klepje dicht. Ja. En, dan kan ik er eigenlijk spontaan bij niks over vertellen. Dan ben ik dat gewoon even kwijt. En als we het dan erover gaan hebben, dat. Ja. Nou, sta ik hier toevallig voor de deur en opeens zie ik iets, een oude PD van mij, nog uit die ED-tijd. Nou, daar weet ik bijna alles weer van.
En hoeveel PD's, als jullie door de stad fietsen, van mijn vrouw mag ik het niet over moorden hebben tijdens het fietsen, want anders zie ik overal PD's, weet je wel. Dat moeten jullie ook hebben. Hoeveel PD's, als jij op de fiets door de stad zit... Denk je dan, dat was, weet je nog, die moordzaak? Of zit er...
Sommigen wel. En sommigen weten, maar dan weet ik niet meer wat het was. Kijk, er was ook, wij kwamen in die tijd ook op een PD dat een beetje onduidelijk was. Is het nou wel een moord of natuurlijke dood? Dus dan ben je er een paar uurtjes en uiteindelijk blijkt, het is natuurlijke dood. En dan loopt die ook wel weer bij je weg, denk ik. Dan. Ja, maar gewoon waar je echt onderzoek hebt gedraaid, die weet je wel.
Tijdens de fietstocht vandaag... Toen buiten alle opdrachten die wij deden, zijn we langs ik weet niet hoeveel PD's gereden. En onderweg hadden we het er steeds over.
En dan
hij kwam hier aanrijden, hier bij de studio. En toen zei hij, je hebt nummer 4 boven, heb ik een ING-basis hier vermoord. En zo zaten we onderweg. Schimmelstraat hadden we nog over.
Schimmelstraat, daar komt binnenkort ook over.
Ja, dat weet ik, want daar heb ik toevallig net contact over. Nee, maar we hebben het heel veel over PD's. En ik word er wel gek van.
Want ik heb meteen even naar een volgend dingetje. Wat jullie hebben vandaag, jullie collega's hadden een puzzelfietstocht voor jullie georganiseerd langs verschillende PD's. En daar moesten jullie vragen beantwoorden. En ik hoop maar dat jullie er ook een enkele goed hadden. Maar de volgende PD waar ik het even over wil hebben, is ook een hele heftige. Die is van de Klerkstraat. In jullie taal heet dat het onderzoek Geep. Bij ons heet het Youssef El Kataoui. Wouter heeft daar wel goed in het begin al veel nieuws over gepubliceerd. Ik zat toen een beetje jaloers te kijken naar jullie, want jullie waren wel snel op de...
Eer weer eer toe, maar Rijn was vlug hoor, want die woonde om de hoek. Ik moet wel eventjes netjes hem de credits geven daarvoor.
Misschien kun je even vertellen wat voor zaak dat was.
Dat was een zaak in een shisha lounge. En op enig moment komen daar twee gewapende mannen naar binnen. Een shisha lounge in de Klerkstraat. Die zijn op zoek naar iemand die daar... kort van tevoren was. Ja, ik schrijf altijd om te vergeten. Hè? Dus ik heb het ook niet helemaal scherp. Maar die is er niet. Vervolgens wordt er vanuit die shisha lounge, als ik me goed herinner, geschoten. Ontstaat er een soort paniek. Er wordt teruggeschoten. De twee schutters die lopen naar buiten. Daar rijdt iemand langs en een kogel slaat in aan de overkant, toch?
Ja, het is leuk als je de andere het hoort vertellen.
Ja. Ja, breek alsjeblieft in, Bob.
Dan hoef jij het te missen. Kunnen we nu?
Jongen die hoort een klap, die stapt uit zijn auto en die wordt neergeschoten.
Met zijn automatisch wapen. En Quincy S. heeft inmiddels levenslang daarvoor gekregen.
Zeg ik het goed, Bob?
Ja, redelijk goed.
En wat er nog heel erg bij hoort, en dan geef ik het woord weer aan jullie. Wat er ook heel erg bij hoort is, in de verte rijdt ook nog de tram langs. En er wordt ook, hij ziet met automatisch vuur, die wordt ook meerdere keren geraakt. Gelukkig niemand geraakt daar. Wie van jullie was als eerste bij deze zaak betrokken? Die mag racistisch over zijn.
Al twee.
Allebei.
Nou, ik woonde daar ook in de buurt en ik kwam dus op mijn fiets met mijn kratje gewoon aanfietsen.
Je kratje bier achterop of zo'n
fietskrat? Nee, voor een kratje met mijn tasje erin. Hè, waar allemaal spulletjes in zitten. Daar ben ik dan wel op de PD geweest. Nou, dat was afgezet en iedereen is nog druk. En je moet toch wachten tot die technische recherche komt. Die was nog onderweg. Ja, en dan ben je aan het verzamelen. En dan, Bob komt er dan ook. Nou, dan gaan we een plan van aanpak maken.
En heb je dan meteen ook getuigen die je spreekt of niet? Want het lijkt me nogal chaotisch. De reden waarom ik het vraag is. Het is natuurlijk de vraag. Die gast die in die auto zat, had hij iets te maken met die Taba? Nou, die zaak heeft het hele onderzoek beheerst. Je hebt binnen, Wout zegt het al, er komen twee gasten binnenvallen en iemand anders die trekt een wapen en die schiet. Dat is ook nog wel bijzonder, toch? Een soort tent. Wat doe je? Wat is het eerste wat je daar kunt uitrichten op zo'n PD dan?
Wij hadden al vrij snel twijfels bij het schieten van die man. Die man, want dat klopte niet. Mm-hmm. Want de huls die lag ook al ergens buiten, zeg maar. Hij wilde natuurlijk niet dat zijn tent waarschijnlijk gesloten werd.
En dus de village of zo.
De village heen, en dat werd natuurlijk allemaal ontkend. En die huls die lag buiten en dat was een afwijkende huls van een ander. En wij hoorden natuurlijk ook later wel weer van getuigen, eigenlijk wel dezelfde nacht, dat er wel degelijk van binnen uitgeschoten was. Dus je bent ontzettend bezig met de man die van binnen uitgeschoten heeft. Want dat is,
hoe er is ook een inslag geweest aan de overkant, toch?
Ja, nee, we zijn toevallig natuurlijk vandaag geweest. Maar wat er gebeurde, er stond heel toevallig een verkeerscamera van de gemeente daar. Die hebben eigenlijk alles opgenomen.
Dat zijn die beelden die we allemaal kennen.
Ja, dat zijn de beelden. En dan komt er een meisje die fietst aan de overkant bij de Albert Heijn ervoor langs. En dan eigenlijk komt die auto aanrijden. Die komt met een noodvaart aanrijden en die remt heel eventjes. En dan is die schietpartij. Wat er feitelijk gebeurde is dat zij komen binnen met wapens. En zij zoeken iemand en ze gaan tafel naar tafel af. Maar hij is net weg. Hij is echt net weg. Samir Z. En die gaat vervolgens, is er iemand die schiet en die pakt zijn pistool. En die schiet van boven ergens op een wegjaagschot, hebben wij dat genoemd. Vervolgens gaan ze naar buiten, half achter de waard lopend. Dan is er eentje met het automatische wapen die valt over de drempel. Dat kan niet anders.
Hij komt nog met zijn gewone vingerafdruk op het
maar dan wordt, ja, en dan gaat er nog een schot af. En dat schot dat gaat dan precies, dat toevallig zat aan de overkant de auto van de eigenaar van die shop. Dus dat was ook nog een aparte. Daar ging de kogel doorheen. Die ging in het ruit van de Albert Heijn. En vervolgens gaan zij naar buiten en is er nog een keer een schot. Dan gaan ze schieten en dan schiet er ook nog een kogelpunt. Komt er terecht in de deurpost bij de Cecil Lounge. En dan komt eigenlijk net die auto aanrijden. En wij denken dat die automobilist Samir Z moest ophalen. Ja. Ja. En dat die eigenlijk aan het zoeken is. En dan horen, dus komen ze net eigenlijk erachter. Er wordt net die kogel afgevuurd. Wat per ongeluk gaat met die valt, denken wij. En dan vervolgens gaan die twee gasten die springen op een motor. Of die rennen naar die auto toe en die schieten. En hij komt eigenlijk verhaalhalend uit die auto stappen. En dan wordt hij geraakt. Ja. Oh. En dan gaan de kogels, ja, dat zagen we nog, ik heb het net even laten zien, die gaan links over de kruis in mijn bank, woning in en nog 100
meter verder. Ik heb je de inslagen nog weggehaald.
Maar ik kan mezelf herinneren van die tijd, het zou jij ook wel hebben, dat je elke keer was er wat in de stad. In die tijd was toen, na die dubbele liquidatie in die staatsliedenbuurt, er was elke keer dat je dacht, jezus, wat is er nou weer aan de hand? Hadden jullie dat gevoel ook?
Ja. Iedere twee, drie weken was er wel een nieuw incident.
En dat automatisch vuur, wat je zegt, met honderden meters die kogels verder, die gast lijkt het niet te beseffen.
Ja. Nee, weet je, jij zei net, er is niemand gewond geraakt in de tram. Maar ik weet dat van de inner circle, maar die trambestuurster heeft PTSS, die heeft nooit meer gewerkt.
Dat is ook gewond, mentaal gewond.
Ja, kijk, en mijn vrouw rijdt ook op de tram. Die had eigenlijk die avond ook dienst op die lijn. Maar die was toevallig ziek thuis. En dat had zomaar een ander effect kunnen hebben. Ja. Ja, en dat was niet normaal. Er is iemand, die kogel gaat door het raam heen. En die man die had net gestaan, of gezeten, en die is gaan staan. En die verplaatst een beetje. En anders had die kogel dwars door het raam. Zo, die ging achter een schutbord. Had hij zo, terwijl hij had gezeten, zo boem, zo in zijn hoofd terechtgekomen. Er zijn echt ook weer daar gewoon weer mensen heel goed weggekomen.
Ja, er wel tientallen doden kunnen liggen.
Ja, en dat vind ik wel, dat is altijd zo. Hè. Dan hoor je van, er is niemand gewond geraakt. Maar die zijn mentaal gewond geraakt. Ja. En dat op de dag van vandaag heeft het impact.
Maar het waren sowieso die tijd veel van dat soort ingrijpende gebeurtenissen op straat. Dat je echt dacht, wauw, weet je wel. De ene, alsof er echt wel een soort nieuwe tijd was aangebroken. Ja. Dat gevoel had ik althans.
Ja, het is gewoon met oorlogswapens. Hè. Gewoon, ja. Het is eigenlijk gewoon een beetje meer oorlog. Vroeger jaar was het misschien wat met kleinere wapens. En ja. Nu is het gewoon...
Ja, of het was af en toe is... Ik bedoel, ja. Sam Klepper werd ook met automatisch vuur. Ja. Maar ja. Goed, dat was dan... natuurlijk werd toen in die tijd geroepen dat die gasten uit de Balkan even werden ingevlogen en al terug waren voordat ze goed terwijl het lijk koud was. Los van of dat allemaal altijd waar was of niet. Maar wat, het is ook niet voor niks natuurlijk dat Wouter en ik allebei twee boeken over die hele reeks hebben geschreven. Omdat het natuurlijk zo heftig nieuw tijdperk was, zeg maar, voor ons als journalisten. Maar dat moet voor jullie ook zo gevoeld hebben.
Zeker, ja. Dat was natuurlijk ook ongekeerd.
Ja, als het over gaat, ja, hoe zal de volgende om het leven komen? Ja? Van ja, nou ja, dus zoals we misschien ook hebben over de onthoofding. Denk, ja, wat er gebeurde, gaan ze mensen een boom ophangen? Ja, of aan een brug? Of... Ja, ja.
Ik had in, hoe heet het, een kladblok thuis liggen. En daar had ik op een gegeven moment... Dan schreef ik er twee kampen op. Hè? Want je mag van Ben mag ik niet praten over kampen. Zeg
nee,
maar.
Nee, wij maar, ook niet.
Nee, maar in het begin moet je dingen heel snel proberen te duiden. Ja. Dus dan had ik gewoon een streep gewoon op mijn kladblok. En dan stond er gewoon links die. En dan dacht ik, oké, vorige week is die. Dus deze week is het, deze is aan deze kant. Oké, dan is de vraag komt van die. Dus ik moet het in die hoek zoeken.
Ja.
Al meteen. Hè? Dus hetzelfde, ja. Je vroeg, wat doe je dan? Maar het zit al meteen in de container. Ja. Zit te kijken van, okay,
en had je het wel eens goed?
Wij zitten,
met voorspellen. Dat je
ja,
denkt
nou, van... voorspellen, maar wel uit het kamp. Je kent niet altijd alle spelers, maar nee. Dat je wel denkt, oké, okay, dat klopt. Maar
ik denk dat wij ook zoekenlijstjes hebben.
Ja, precies hetzelfde. Alleen in de loop van jaren moet je soms herzien. Want precies, dan veranderen de allianties. Maar je noemt net, Theo, dus schakel ik meteen even op door. Want dat is heel soepel. Je zou dit gesprek goed kunnen leiden, Theo, jijzelf. Maar ik doe het. Want je zei al, een onthoofding, dat is natuurlijk weer echt een heel... heftig dieptepunt. Het Waterpijpcafé Fayrouz, ja. Amstelveenseweg. En daar verzamelde een bepaalde groep. De groep, laat ik zeggen, van Ben zich vaak. En de rivalen lagen daar natuurlijk soms omheen. Ja. Om te kijken of ze daar iemand konden schieten. Daar is ook eerder, daar is ook wel eens iemand doodgeschoten. Daar gaat het niet om nu, om de hoek. Maar het gaat wel eventjes om de zaak die jullie Nimiet zijn gaan noemen als zaaksnaam. En dan, er wordt een jonge gast, er wordt eerst de rest van zijn lichaam gevonden op een avond in een brandend busje, bestelauto combo in Zuidoost.
Ja, de dag ervoor.
En de dag daarna is er op camerabeelden een schim uiteindelijk te zien en die laat iets uit een vuilniszak vallen en later blijkt dat het hoofd is dat nog miste van de vorige dag. En dat hoofd, dat belandt daar op de stoep en het lijkt zelfs, dat is natuurlijk puur toeval, het Waterpijpcafé in te kijken. Maar dat is een zaak... Ja, die gaf iedereen opnieuw weer zo'n schok van... wat krijgen we nou? En hoe komt die zaak... Wat jullie zitten... Waren jullie bij die eerste vondst van die in Zuidoost? Waren jullie al betrokken?
Ja.
En dan ben je daarmee bezig. En hoe kom je dan op een gegeven moment bij dat hoofd terecht? Want hoe stond dat onderzoek ervoor?
Nou ja, wij waren natuurlijk met het, het lichaam bezig zonder hoofd. We waren natuurlijk het onderzoek net een dag ervoor gestart. Nou, dus eigenlijk nog aan het uitzetten. Je camerabeelden proberen binnen te halen. De getuigen te horen. En de volgende ochtend, denk ik, uur of half acht, denk ik, dat we gebeld werden of zo.
Vroeg,
ja. Ochtends vroeg.
Ja, terwijl
ja, er staat hier een hoofd op de Amstelveenseweg. Ja, ja.
Door wie werden jullie gebeld?
Door onze leidinggevende.
Oké, okay, want was het niet de slager die hem gevonden had? Of een bouwvakker? Er zijn twee verhaaltjes over. Schilders. Ja.
Schilders.
En daarnaast was de slager, Schilders, meneer Koeman.
Blauwe emmer.
Ja, een blauwe emmer.
Ja, toen Wouter en ik arriveerden, was die emmer er al. Gelukkig, ik hoef het ook niet te zien. Maar we zagen natuurlijk wel meteen die foto's. Die
hebben wij net nog even bekeken, toevallig die foto's.
Maar we hadden echt zo van, jezus, waar gaat het nu naartoe?
Ja. Eigenlijk denk je dus precies hetzelfde.
Gaan ze de volgende aan een boom hangen?
Ja.
Maar ben je nou nog geschokt? Want ik bedoel, je zegt zelf van, nou, ik heb al heel veel lijken gezien. En het zal in alle staten en geuren en kleuren en maten geweest zijn. En ben je dan nog, heb je dan zoiets, jezus, mine,
wat... Ja, misschien niet geschokt, maar wel, ja, jezus, waar gaat die naartoe?
Ja. Ja. Wij kregen al heel snel vanuit het verschillende hoeken, ook het milieu... suggesties. Dit kan niet anders dan deze of gene zit erachter, die ook wel bekend is in het in de milieu.
Zijn naam is al gevallen.
Maar die gaan we hier niet herhalen in dit verband, want dat kunnen we gewoon niet hard maken. Jullie mogen het doen. Nee. Wij, Wouter en ik, hebben het niet rondgekregen, zeg maar die zaak. Maar wat wist je, en dat loopt eigenlijk, ik bedoel, als er ooit een kansje komt, wordt dat onderzoek alsnog afgerond, toch? Ja,
Bob, zijn ogen beginnen een beetje te twinkelen.
Wouter en ik denken...
Zijn we nog mee bezig?
Ja, Wouter en ik denken dat het onderzoek
heel uitspraak over.
Ja, okay. Ik zal er verder niet te veel over vragen.
Hou het nieuws in de gaten.
Ja, wat ik me afvraag altijd is... wij staan natuurlijk bij dat lint te neuzen... en proberen ook een beetje zo in de periferie wat te peuren en te doen. Hoe kijken jullie naar de pers? Dat vraag ik me af. Hè. Jullie leiden dan zo'n onderzoek. Hebben jullie dan wel eens dat jullie nog verrast worden... door wat er in de krant staat? Of hebben jullie altijd zoiets van... dat wisten we al en dat klopt niet? Vraag ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Heb je wel eens gehad dat je dacht... dat wist ik niet?
Nee.
Nee, dat heb ik niet gehad.
Nou, maar het is wel inmiddels jullie een soort naslagwerk ook weer geworden voor ons.
Ja, ja.
Ja, ik moet ook wel eens wat nakijken. Denk ik, dan google ik ook. En dan zit ik ook al in de podcastjes, helpen er ook nog wel bij. En dan is het ook weer het opfrissen van mijn geheugen.
Ja, we zitten ook wel eens even met de namen nog te stoeien.
Ja, dan denk ik,
Maar jullie ook een dagje ouder, hè?
Als je het hebt over schokken, dat weet ik nog heel goed. Ik zat in een managementoverleg. En daar hoorden wij, dat heb ook al helemaal in het nieuws gestaan... dat natuurlijk een auto was waar het onthoofde dat het lichaam in zat. En dat was van een politiedienst.
De OT.
Dus wij zaten in een MT, of ik managementoverleg. En er komt iemand binnenlopen. Of ik kreeg een belletje. En die werd spierwit. En die vertelde. Nou, we schrokken ons natuurlijk helemaal wezenloos. Want dan, je denkt daar nog, ik schrik er nog van... collega daar even...
Misschien van die auto lag.
Ja. Oh, dat was die ochtend. Ja. Oh, oké, okay. Ja. Dat wist je natuurlijk gewoon gelijk. Ja.
Oh. Ja. Oh, zo heb ik het nooit gezien. Ik dacht, want wij hoorden het later... en daardoor is die schok voor ons op een andere manier. Ik dacht, op twee manieren is dit vanuit de daderkant heel symbolisch geweest.
Nee.
Want een politiebus lijkt in... Nee,
wij dachten echt een collega.
Ja, ik snap het nu. Ik snap het nu.
En wat daar... kijk aan het hoofd, ja...
Dat is natuurlijk het allerheftigste voor een politieman. Dat je collega natuurlijk kan worden doodgeschoten.
Ja, die gedachte. En die gedachte, dat heb je dan hele serieuze emotionele gedachten. Maar en later moesten we natuurlijk verschrikkelijk lachen weer. Want er werd natuurlijk hele theoretische verhandeling gedaan over het hoofd. Hoe het dan voor die deur was gezet. En het keek naar de shisha lounge. En dan komen allemaal Arabisten bij. En dan komen die. En dat hebben allemaal een betekenis. Ja, wij hadden natuurlijk al lang het beeld gezien. Dat was dan echt toeval.
Ja.
Dat wordt gewoon zo. En
dat is wat de Engelsen noemen jumping to conclusions.
Ik wilde helemaal niet lacherig over doen. Maar ik zag het gewoon zo gaan. En dan was het een boom. En zo stond het.
Ja, we hebben inmiddels die beelden kunnen zien op Opsporing Verzocht natuurlijk. Ik ging vanaf die PD. Want s ochtends. Wout en ik waren toen nog con-collega's met een lelijk woord. Maar we kwamen elkaar daar op dat soort plekken tegen. We hebben elkaar altijd wel gerespecteerd. Hoor. Zeg niet om te slijmen, maar dat is gewoon zo. Maar ik was onderweg van de PD. Ik ging daarna naar de rechtbank omdat er een proforma-zitting was... tegen vrienden van de slachtoffer Nabil Amsiep. Ik was natuurlijk heel erg aan het vissen. Wie is dit? Toen kon ik de naam publiceren toen ik net voor die zitting inging. Maar dan zie je die gasten, zijn vrienden, die hebben het net gehoord beneden in het cellencomplex. En die waren, die zaten te janken in hun celletjes natuurlijk. Ja. Ik heb me nog herinnerd dat het een hele heftige zitting was. Gewoon omdat de rest staat natuurlijk, iedereen was daar op die PD. En ik was toevallig daar, gewoon omdat dat mijn agenda was. Niet omdat ik briljant ben. Maar toen voelde ik op die manier dat. Dat brengt me op de volgende vraag. In het begin was voor ons Nabil Amsiep, het slachtoffer. We vonden ook al snel een blaadje van dat hij stage had gelopen. Had stage gelopen bij een woningbouw. En hij wilde zo graag mensen helpen. En hij zou het liefst, zijn lievelijk voetballer was Benzema. En hij zou het liefst over 10 jaar in Marokko op een berg over de omgeving uitkijken. Zo'n naïef kinderverhaal. Later wordt dat natuurlijk heel anders ingekleurd. Want later is hij een van de schutters die weer iemand anders heeft vermoord, kort daarvoor. Mm-hmm. Hoe zagen jullie hem in het begin? En of wisten jullie meteen al, wacht eens even, dit is even een huurmoordenaar die hier gepopt is?
Nee, ik denk hetzelfde als jij. Ook gewoon eerst het blad en zien van weinig antecedenten, welke buurt. Ja. Ja. Je krijgt natuurlijk wel een beeld.
De buurt was Oostelijke Eilanden.
Ja, Oostelijke Eilanden. En dan krijg je natuurlijk wel een beeld. En dan denk je, is dat nou iemand die zich heeft ontworsteld en de verkeerde fouten heeft gemaakt? Een verkeerde stap heeft gezet? En dan langzamerhand komt het net al, gaat gaandeweg het onderzoek, krijg je meer beeld van hem wie hij is. En later, veel later volgens mij... dan blijkt pas hoe het zit met andere moordzaken. Ja. En,
ja, volgens mij kwam dat toen hij al lang dood was.
Ja, ja, dat was niet in het begin.
Nee, was in het begin.
Ik heb wel eens gedacht van, hebben ze de verkeerde meegenomen of zo? Ja. Ja. Mensen zitten stoeien.
En voor mijn beeld, hoe gaat zo'n overleg dan tussen jullie? Zitten jullie dan ook, zoals Paul en ik, gewoon, wij zitten heel vaak gewoon tegen elkaar aan, dat noem ik tegen elkaar aan te zwammen, maar dat heeft een hele duidelijke functie. Waarin je eigenlijk gewoon eens een beetje uit je brein alle kennis die je hebt een beetje tegen het licht probeert te houden met z'n tweeën.
Ja, hij praat altijd veel meer dan mij, dus hij zit er tegen mij aan te praten.
En maak je dan een driftige aantekening?
Nee, we zitten nog, daar moeten we aan denken, daar moeten we aan denken.
Ja, maar je zijn natuurlijk wel twee lopende encyclopedieën natuurlijk, hè? Dat, inmiddels.
Ja, maar je moet wel voorstellen dat dit soort onderzoeken doe je met meerdere, met vele mensen. En dan heb je een vaste kern, een leidinggevende overleg, een VKL-overleg noemen we dat. En dat is met de officier, de teamleider, de tactisch coördinator, de informatiecoördinator, forensisch coördinator en tegenwoordig ook digitaal. En inmiddels hebben we ook een soort specialisme erbij. En dan zit je gewoon met elkaar en dan probeer je de korte lijnen en ongeveer wat is er nu precies gebeurd en welke kant gaan we op. Jongens, forensisch, die kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik heb 600 sporen. En dan moeten wij een keuze gaan maken. En die keuze die maken we samen met de tactico en met iedereen, met de officier. En wij geven een klap op. En zeggen, nou kijk, dat spoor als eerste naar het NFI, dat als tweede, dat als derde.
En maak je wel eens ruzie daarover?
Nee. Nee, wel meenschillen.
Vind je dat bevestigen, Theo, of niet?
Ja, dat maakt nog geen ruzie over.
Nee.
Kijk, je hebt zoveel sporen, je mag maar zoveel. Dus je gaat af met je... Ja, welke wil je nou als eerste?
En jullie tegen de officier van justitie, die formeel natuurlijk de onderzoeksleider is. Nu is het even stil.
Voor de luisteraar zitten twee mensen nu op het tong te bijten.
Nee. Dat is altijd heel, dat gaat altijd heel respectvol. En dat gaat altijd... Ik wil bijna zeggen, als we doen wat wij willen. Nee. Er is altijd consensus en altijd in goed overleg. Ja,
en we hebben ook wel eens iets te snel gedaan of... Ja, en als we dan boos zijn, oké, dan herkennen we dat ook, dat we wel eens iets te snel zijn gegaan. En dan is het weer goed. Je moet toch met z'n allen het onderzoek oppakken.
Kijk, voor de leek hoe het dan gaat, dan zeg je eigenlijk... Ik zeg eigenlijk tegen Theo, ik ben voorzitter van het overleg, bij al die moordzaken. En dan zeg ik tegen Theo, oké, we hebben 6 taps lopen, telefoontaps. Wat zijn de resultaten? Hoe zit het met de werkopdrachten? Welke is gedaan? Zijn de belangrijkste getuigen? Pak ik het veld van Marielle, zeg ik, op informatieniveau. Want zij is informatiecoördinator.
Marielle, onze collega, zit hier ook in de studio tot nu toe heel vriendelijk te zwijgen. Die komt zo meteen ontkennen dat van alles wat ze gezegd hebben.
Nou, dat is een hele gedreven informatiecoördinator. En dan vragen wij aan haar, oké, hoeveel TC-tips heb je van Team Criminele Inlichting? Tips heb je binnengekregen? Hoeveel bel- en meldingen zijn er binnengekomen? Hoeveel mailtjes van collega's die tips geven? En zit daar een lijn in? Nou, zo lopen die velden. Forensisch pakken we mee. Digitaal pakken we mee. Hoeveel telefoons hebben we? Hoeveel computers hebben we? En welke moet het er eerst? En zo gaan wij.
Hoe hou je in vredesnaam overzicht? Alleen al over die tips, denk ik dan. Want wij krijgen natuurlijk ook allemaal ruis. En soms achteraf denk je... Fuck, was geen ruis. Ik heb toen al...
Die idioot die ik toen aan de telefoon heb gehad, die had wel gelijk.
Ja, dat is wat de moeilijkheidsgraad in is, als je er, zoals hij al zei, we hebben het ook wel 3 in de week gehad, dit soort zaken.
Ja.
En, of elke week, of elke maand. Ja. Ja, hoe ga je dat aan elkaar houden? Door het vast te leggen. En je hoofd een beetje cool te houden, ja.
Maar Theo, als spelverdeler moet jij dus ook echt wel mensen soms achter hun broek mee zitten. Van, hey, kom op jongens, we hebben die getuigen voor, het is niet gebeurd. Waarom is het niet gebeurd? Moet je dan een beetje streng zijn?
Nou, ik ben niet zo heel streng, dat valt wel mee. Kijk, met een lach kun je ook heel veel dingen oplossen. Daar zit ik denk ik meer op. En dan... Ja, dan ga je gewoon, nee, die moet nog vandaag gehoord gaan worden en dan wordt dat ook wel gedaan.
Maar kan je slapen uiteindelijk? Als je hebt zo'n berg dingen, ik kan wel liggen malen in mijn bedje van... maar als je,
ja, maar kijk, jij maakt misschien bedagen van 8 uur, maar wij dan van 16, dus je wil wel een keer slapen.
No comment, sir.
Nee, natuurlijk. Ik heb ook wel eens van, niet dat ik zo lang wakker ben geweest, dan slaap ik wel een keer goed hoor.
Ja,
zeg maar, de paar dagen daarna, dan denk je...
Dat onderschatten mensen helemaal.
Dan moeten we nog uitzoeken. En ik heb het ook wel eens dat ik even in mijn telefoon een klein berichtje zet. Want de volgende ochtend weet ik het toch niet meer. En dan denk ik, oké, dat moet nog even uitgezocht en dat.
Ik ben jou een keer tegengekomen, Bob. En toen zat je midden in een onderzoek. En toen moest je op de rechtbank zijn voor iets. En toen dacht ik, oh, zo ziet Bob er dus uit als hij midden in een onderzoek zit. Daar zag je er wel anders uit dan die stress. Er is natuurlijk wel stress, spanning.
Je moet je voorstellen, als je je hebt bijvoorbeeld een hele dag gewerkt. En je bent echt om 12 uur in bed en je ligt in je eerste slaap. En je wordt om 1 uur eruit gebeld, want de liquidatie waren allemaal s'nachts. Ja. Dan heb je eigenlijk 1 uur geslapen, maar je bent al de hele dag wakker. Dan werk je 16, 17, 18 uur, maar je weet... En dat onderschatten mensen. Dan ga je terug naar huis en dan moet je het nog even verwerken. Mm-hmm. En dan slaap je 4-5 uurtjes en dan beginnen we weer. Hè? En dan heb je weer een dag van 10-12 uurtjes. Nou, niet altijd overdrijven, maar 10-12 uurtjes. En dat heb je een paar dagen achter elkaar. En dat, ik had daar een bepaald systeem voor. Mensen zeggen altijd tegen mij, ik ging al bijna altijd als laatste weg. En dat doe ik omdat ik dan alles in mijn hoofd heb proberen leeg te maken. Alle flappies wil ik hier, het denkbeeldige hoofd hebben. Alle tabbladen, alle gele flappies zet ik ergens weg. En dan voor mezelf heb ik dan. En dan ging ik naar huis en ging ik lekker in de rust mijn mondje lopen. Deed ik dan ook nog. En dan sliep ik gewoon heel fijn.
Ja, die flapjes stonden er meestal de volgende dag bij mij, hoor. Als ik dan wat in dienst kwam, had
was
ik
zijn computer
had
op jouw computer
in mijn mailbox. Ja. En dan lag hij nog een uurtje extra te slaan. Maar dan was ik erin. Maar dat is zo verdeeld. Het zo,
ja. Ik wil even naar een nieuwe PD. Want dan moet ook op de tijd letten. Want anders lullen we door, jongen. Want dat is ook echt een bizar scheepvaartmuseum. In het scheepvaartmuseum, die konden de centjes wel gebruiken. Die hadden na de verbouwing hun binnenterrein overdekt. En daar kon een feest wel plaatsvinden. Dat was een beetje clubby feest. Waterfront. Dancefeest, Waterfront. Mei 2013. En daar zijn in het VIP-gedeelte, en in de rest van het feest ook, er zijn allemaal derde categorie bekende Nederlanders. À la Gordon en zo. En maar ook een echt topvoetballer, Khalid Boularous en zo. Aan die VIP-tafels zitten, tijdens het feest zal blijken, leden van de twee rivaliserende partijen. Allebei de VIP-tafels gemengd met profvoetballers of oud-profvoetballers. Er breekt een conflict uit. En uiteindelijk wordt vanuit de ene tafel iemand van de andere tafel doodgeschoten. Midden op het feest met 800.000 man. Paniek, gedoe. Er is buiten nog een of andere crimineel geveegd. Die later zal worden geliquideerd en hij is lomp. Maar dat is een onderzoek. Daar komt weer een heel nieuw element erbij. VIP-tafels, feest, 800.000 man, voetballers. Wie van jullie was daar als eerste bij deze zaak betrokken?
Ik.
En hoe ging dat?
Nou, waren toen wat kortere lijnen met de leiding, zeg maar. De chef van het bureau die belt mij gewoon rechtstreeks op. Ik had piket overgenomen van iemand anders, van een ander team. En ik was dat eigenlijk een klein beetje vergeten, eerlijk gezegd. Dus ik was midden in een verbouwing. Dus ik had
je was niet gaan zuipen, toch?
Nee, maar ik had wel de hele dag staan slopen en puinzakken lopen sjouwen. En toen ging opeens nachts op midden in de nacht de telefoon. En ik zag het nummer. Ik denk, Foutenboel. Oh, ik heb piket. Dus, en toen, ik weet nog goed. Ik neem op. Ik zit hier, Bob. We hebben een schietpartij. En het is in het Scheepvaartmuseum. Het is tijdens een feest. Er zijn 800 tot 1000 mensen aanwezig. En er is 1 dode gevallen. Nou, veel succes. En als je vragen hebt, je hebt nog wat nodig, dan hoor ik het morgen wel. Succes.
Bedankt.
Ik dacht, wat voor.
Maar je bent, dus dan rij je daar.
Ik ben met mijn eigen auto naartoe gegaan. Ik heb nog een schrijfmap uit mijn kast gepakt. Ik denk, ja, Bob, even zitten. Even heel rustig even bij elkaar. Dan heb ik mijn tactico gebeld, andere tactico. En,
een tactisch coördinator.
Tactisch coördinator heb ik gebeld. En mijn ambtelijk secretaris, dat is mijn linker en mijn rechterhand. En ik zeg, we hebben een. Dus ik ging er naartoe. En ik met mijn eigen auto op het stoepetje daar bij het Scheepvaartmuseum.
Ook al, want sommige van die profvoetballers stonden ook met een auto op de stoep.
Nou, ik kwam daar en het was een heel surrealistisch beeld. Ik denk, ik verwachtte natuurlijk heel veel drukte en heel veel hectiek. Dus ik loop daar eigenlijk naar binnen. En er was een klein heftruckje, die was allemaal met dingen bezig. Ik denk, waar kom ik in terecht? En ik zag in het begin allemaal bergen met jassen liggen. Ik denk, is dat nou al uren geleden? Hoe zit dat nou? Dus en toen zei iemand, hoi, je moet even daar wezen hoor. Dus ik liep ergens naar de rechterkant toe. En dan zag ik in een klein hoekje een paar rood-witte lintjes staan. En daar stond een mannetje in een wit pak al. En die zegt, Bob, hier is het. En er lag een dode achter.
Suhail Lashir, lid van, laat ik zeggen, de groepering die rond Ben werd gerekend.
Ja, dus voor mij was de hele PD, daar was het hele, hele sporenvernietigingscommando, maar het was een heel leger, was al, alles was al weg. Ik kon me helemaal geen inbeelding meer maken wat er nou, hoe dat er nou, mijn god, allemaal uitzag. Ik zag het niet, ik kon het niet zien. En nou ja, dat was mijn eerste start van dat onderzoek.
Ja. Ja, en vervolgens kom je erachter aan die VIP-tafels. Verdomme, de andere VIP-tafel heeft het rivaliserende kamp gezeten. Voorheen, laat ik zeggen, Gwennet Marta, Demis Monge.
Ja, ook al inmiddels heel lang.
Dus die is er zelf overleden uiteindelijk. Voordat jullie hem hebben kunnen vangen voor een...
Ja, ze zijn al, meestal zijn niet oud geworden.
Nee.
Maar dan kom je daarachter. Van wacht eens even. VIP area. Ja. En deze, die Suhail hoort bij een groep aan de VIP-tafel en voetballers van Kap A. En verdomme, die andere is kan bij. Hoe lang duurde het voordat jullie daar...
Vrij rap hadden we
al door. Ja, want je krijgt natuurlijk
VIP-lijst. Ja, we hadden al vrij rap door hoe dat zat.
En dan?
Ook met beelden. We hebben natuurlijk al heel snel de camerabeelden bekeken.
Het viel mij op. Ik heb die camerabeelden ook gezien. Dat sommige van die gasten niet heel erg intensief werden gefouilleerd. Nee. Door,
dus we hebben meteen ook het beveiligingsbedrijf onder de loep genomen.
Ja.
En wij hebben daar met wat mensen gesproken. Kijk, het bleek al vrij snel ook dat het feest werd daar gehouden. Omdat ze kwamen geld tekort bij het Scheepvaartmuseum.
Ja.
En toen hadden hun eigen beveiligingsbedrijf hadden heel weinig ervaring mee. En die hebben toen een extra...
Normaal moeten die de Chinese toeristen.
En vervolgens hebben ze daar... de gemeente heeft er toestemming voor gegeven. En dan een feest organiseren. En ze hebben toen een dag te zijn een gerenommeerd bedrijf ingehuurd. Maar dat leek anders te zijn.
Die feestjes die waren ook wel voor een bepaald publiek.
Ik zou er daar niet naartoe gaan.
Ik zat die avond er tegenover in het café. Dus ik zag het allemaal binnenkomen. En dat zag je toen wel.
Kijk, wat je wel ziet in dat soort zaken met VIPs. Dat mensen niet zo heel gauw geneigd zijn om getuigenverklaringen af te leggen. Mm-hmm. Die voelen ze toch... sorry dat ik moet zeggen, maar die voelen ze toch allemaal wat meer als de rest.
Mm-hmm.
En die vinden dan maar van, ik ben die en die, dus ik hoef geen verklaring af te leggen. Die verwijzen altijd naar de advocaat. En dan zeggen wij, ja, maar je advocaat, die kan niet vertellen wat jij gezien hebt. En je moet dus ook helpen. Het zijn vaak ook vrienden, hè. En dan, dat heb ik een andere zaak ook al meegemaakt.
Ooit later heb ik daar wel een artikel over geschreven. En toen ging ik natuurlijk in het kader van het hoor en wederhoor ook naar de profvoetballers toe. Van beide rivaliserende kampen. En eentje was nog met zijn broer, die was als zaakwaarnemer. Laat ik zeggen, ongemakkelijke gesprekken. Die hadden niet zoveel zin om in de media te komen. Ik ging het wel doen, dus dat vonden ze niet fijn. Hoe ging het contact met die profvoetballers? En hoe denk je, en dan vraag je, wat de fuck zit jij met deze gast aan de tafel?
Ja, er was een paar dagen later al een wedstrijd van het Nederlands elftal. Dus toen was er al eentje, die was er al vrij rap. Die konden we niet meer bereiken, want die zat al op de trainingskamp, zeg maar.
En, dat heb ik van jou begrepen, denk ik. Die debuteerde, nadat dit gebeurde, 10 dagen nadat dit gebeurde, debuteert hij alsnog in het, qua ondermijning in het Nederlands elftal. Heb ik van Bob gehoord, hoor. Tjonge, jongens. Dat wist ik even niet. Maar,
nee.
En een ander... ik ben supporter van Willem II. Dat is helemaal niet leuk, maar dat is helemaal aan de hand. En een van diegenen aan die tafels, daar heb ik voor staan juichen toen hij nog bij Willem II speelde. Zo, maar onze communicatie toen ging later. Later werd het helemaal niet meer leuk, natuurlijk. Nee. Maar, wat denk ik... Nu hebben we natuurlijk de mond vol over ondermijning en het bestrijden van banden van voetballers en criminelen. Bob, ik weet, jij hebt daar speciale interesse voor. Je doet ook bij Ajax samen met Arne van Leeuwen, oud-collega, praatjes of bewustwordingsgesprekken met spelers van ga nou niet zo dicht bij die boeven. Jullie houden van dezelfde soort feesten, dezelfde soort meiden misschien. Jullie komen elkaar tegen. Met die blik, hoe kijk je naar zoiets? Hoe zou je in de toekomst willen proberen te voorkomen dat dit soort VIP-tafels met dit soort gezelschappen...
Ja, het is bijna niet te voorkomen. Je komt altijd pas achteraf weer achter dat er toch weer een VIP-tafel of een VIP-feest is geweest. Er zijn allemaal regels gekomen. Maar meestal worden die toch altijd weer met voeten getreden.
En de bondscoach stelt gewoon een van de betrokkenen bij dit heftige nieuws anderhalf week later op.
Als je het dan hebt over bewustwording en door de gesprekken. Er is vorige week bij Manchester United, is natuurlijk Anthony, die staat eventjes in het een soort qua daglicht, zeg maar eventjes. En daar is onze oude Ajax-trainer.
Moet je even vertellen hoe dan, want anders weten de luisteraars het niet.
Anthony heeft huiselijk geweld kennelijk gepleegd en die is verdenking van huiselijk geweld. Maar die verdenking is al genoeg voor Manchester United, de voetbalclub, om Anthony even niet op te stellen. En in ieder geval even buiten spel te zetten, zeg maar. Mooi in voetbaltermen te blijven.
Heel goed.
En dat is, denk ik dan, dat komt mede door die gesprekken. Want Erik ten Hag is de voetbaltrainer bij Manchester United. En daar hebben wij het ook onze vriend Quincy Promes hebben natuurlijk bij Ajax gehad.
Die inmiddels veroordeeld is voor het neersteken van zijn neef en verdacht wordt van grootschalig.
Maar die hebben ze toen nog wel laten voetballen. Ja. Ook bij, en uiteindelijk is dat misschien bij Erik ten Hag toch ergens ook nog blijven hangen.
Dus van, het heeft wel zin, Bob.
Ja, dat heeft wel zin.
Want Bob, jij bent heeft dat incident daar in dat scheepvaartmuseum, heeft dat er nou ook direct toe geleid dat jullie zeiden van ja joh, we zien zo vaak die voetballers daar zitten. Laten we daar nou eens een keertje over gaan praten. Want ik bedoel, zo dat je denkt van daar gaan we eens een keer wat extra aandacht aan besteden.
Nee, dat niet per se. Maar we komen natuurlijk wel mensen in de... We krijgen natuurlijk heel veel tips over voetballers. En we komen ze vaak tegen bij de uniformdienst. Die onheus bejegend worden door collega's. Krijgen veel signalen. Het is niet per se... nu het Scheepvaartmuseum geweest. Het is wel zo dat je... het bevestigt je beeld wat je al had. Kijk, maar dat was een vermenging gewoon. Het zijn gewoon vrienden van elkaar, hè? Voetballers, artiesten. Dat is één grote pot nat. Bovenwereld, onderwereld ligt ook heel dicht bij elkaar. Ja. Want ja, de vrienden van voetballers.
Ze zijn natuurlijk ook jong miljonair op hun eigen manier. Of heel veel heel rijk. Ja. En zouden vanuit gaan vaak, leeftijd ook.
Ja, ja.
Maar het ligt wel een mooie taak om dat weer goed op de kaart te zetten. Maar ik begrijp dat jij je daar weer meer mee gaat bemoeien, Bob.
Met ondermijning. Met wij gaan beide
de strijd daartegen. Helemaal voetbal. Ben je ook een voetbal? Ga jij daar ook... ik zoek namelijk even weer mooie nieuwe verhalen over ondermijning in de voetbalwereld en criminaliteit.
Ik kijk een beetje voetbal.
Nee, we gaan er wel weer mee aan de slag. En we zoeken ook opvolgers om ons weer... Die jonge
garde. Dienen die zichzelf aan of moet je ze zoeken? Lijkt me fantastisch.
Dienen zich aan. Maar je moet wel... Kijk, wij doen het nooit... Arno en ik hebben nooit te doen iets voor de eer en de glorie. Nee. We hebben er nooit iets aan.
Dat weet ik, dat kan ik niks.
Kijk, als er een handtekening iets moet komen... moeten ze aan mij een handtekening vragen. En niet dat ik aan een voetballer een handtekening ga vragen. Of op een foto. Snap je?
Mm-hmm.
Ik bedoel, zo is het ook een keertje. En je moet dus ook een beetje... Je moet wat van de voetballerij weten. Je moet wat van ondermijning weten. Je moet makkelijk contact kunnen maken met de voetballer zelf. En je moet wel weten waar je over praat. Dus ook over de zware criminaliteitwereld moet je wel wat weten. Ja. Je moet die verbindingen kunnen maken. Ja. Die zijn er inmiddels. Ja. Dus iemand kan wel gewoon heel enthousiast zijn en zeggen... nou, ik kan mooie presentaties maken en geven. En dat doe ik vaak. Maar wat weet je van de zware wereld? Weet je, wat is het Scheepvaartmuseum? Ja. Moet je meteen op kunnen poppen. Ja. Hoppa.
Mei 2013.
Ja, ja. Zitten welke voetballers zaten daar? Die. Ja, moet even. Ja.
Dus,
ja,
ja, zijn. Dus, nee, moet ik even op zoek.
Snap je? Nee, ja. Wij zijn er. Ik heb wel mensen op het oog, hoor. Ik heb zelfs, zit hier vlak eentje in de nabijheid. Die weet dat wel.
Okay.
Dat is wel iemand die geschikt is.
Als het zover is, willen we diegene graag leren kennen. We moeten langzaam afsluiten, want podcasts moeten niet heel erg lang duren, want dan gaat niemand het uitluisteren. Maar ik wil nog één, maar dat is meer, als ik het goed heb voor jou, Theo, een hele rare zaak. En toevallig hadden Marjelle en ik het daarover in de voorbereiding van deze podcast. En dat gaat over de Albert Kuip en de kapper. En daar heb jij bemoeienis mee gehad. Er is een keer een kapper geweest. Dennis N. Ik help je even op weg.
Ja?
Want dit hebben we verder niet voorbereid. Dennis N. op de Albert Kuip heeft kapper de hairbox. Heel klein pijpenlaadje. En er waren altijd een beetje ook dronken lappen en zo. Ik woon daar schuin achter. En ik ken die zaak wel een beetje. Maar wat gebeurt op een gegeven moment? Die kapper, er is in het kleine, nauwe pijpenlaadje. En daarom, ik lul even door, Theo, kun jij denken. In dat nauwe pijpenlaadje wordt die kapper aangevallen door een dronken lap. Althans, dat wordt later het verhaal. En hij heeft zijn schaar in zijn handen, maar hij heeft van het afrohaar is hij aan het knippen. Waardoor je je schaar iets anders vasthoudt dan anders. Als je dan je vuist balt, komen die pinnen van de schaar komt naar voren. En wat ik interessant vind aan die zaak, en daarna ga ik vragen wat jij ervan vindt, is die kapper, die slaat die vent zijn zaak uit. Hij zegt, ik dacht dat ik het met de blote vuist zaak. Ik wist niet dat ik die schadig. En die man was een vergiet, die is overleden. Maar de kapper is ontslagen van rechtsvervolging wegens noodweer in die eerste zaak.
Ja.
Vervolgens, jaren later, komt er weer een melding. Die kapper, die heeft iemand uit zijn zaak geslagen met zijn schaar.
Wederom.
Dat zit helemaal vol met gaten. Jij hebt een van beide zaken volgens mij ook gedaan.
Ja, ik denk de eerste.
Maar dan heb je liquidaties en zo, maar zo'n soort zaak. Hoe kom je daar nou weer? Hoe verloopt dat? Want je kapper, een beetje rommelige situatie.
Ja, dat is nog ED-tijd geweest. Dat zegt nog voorjaar de TGO. Kwamen bij al die zaken.
Ernstige delicten.
Ja, ernstige delicten. En dan kwam je bij al die zaken. En dan deed je kunstje, een beetje inspreken met het team wat er dan ging draaien. Deed je hem na 1-2 weken meedraaien voor de PD-kennis. En dan nam je eigenlijk afscheid van het team en dan ging het team ermee verder.
Ik begrijp dat jij daar ook dingen hebt geregeld waar de marktkooplieden niet zo enthousiast over waren.
Ja, we hebben daar een reconstructie gedaan. En die halve markt moest leeg. En het leuke was, en dan gaan we weer even terug naar voetbal. Misschien wil je daar naartoe, dat weet ik niet. Ik weet niet wat iemand erover weet. Maar toen hadden we dus de Europese kampioenschappen. En ik liep daar in die tijd, toen was ik wat slanker, wat jonger.
Nog slanker?
Ja, nog slanker, dankjewel. En ik was ook kaal. Ik had toen in die tijd zo'n mooi baardje, ook zo om je kin.
Ze praten de kut.
En toen werd ik dus door een paar Fransen aangevallen als Monsieur Barthes. Die wilden een handtekening van mij. Okay. En om het nog sterker te maken, ik liep een keer in het Haribo Museum ergens in Frankrijk. En er liep ook een of andere Frans man en die zei, wie, Patrick, of wat die zei, Monsieur Barthes. Dus waarschijnlijk leek ik er toch wel op.
Wat ik over deze zaak verder wil weten, want, en dat geldt voor jullie allebei eigenlijk. Je hebt heel die eerste, je hebt eerst wel of niet op de PD gestaan, maar in elk geval in het begin van het onderzoek gedraaid. Dan heb je het hele onderzoek een hele tijd lang gedraaid. Ik weet het van jou zeker, maar in hoeverre volgen jullie van de zaken de rechtsgang? En wanneer beslis je wat je wel en wat je niet kunt volgen? Want je moet ook gewoon je werk.
Als je tijd hebt, dan ga je meestal naar de zitting toe. En,
had je deze zaak nog gevolgd van die stekende kapper?
Oh, dat weet ik echt niet meer.
Ik vind het, dit is een van de zaken. Omdat hij twee keer is ontslagen voor rechtsvervolging vanwege noodweer, vind ik dat zo. Volgens mij is dat verder in de Nederlandse regie.
Ik ben er bij de eerste geweest. De tweede heb ik pas later gehoord of zoiets. Pas, inderdaad, dat hij nog een keer bij zo'n zaak betrokken was.
Grappig.
Wat ik altijd wel mooi vind aan politiemensen is dat ze zich. Ik had vandaag toevallig weer. Zat ik in de rechtbank en toen stonden collega's van jullie. Stonden zich echt. Waren de voorlopige hechtenis in een andere zaak van een aantal verdachten. Maar die stonden zich echt daarover op te winden. Dat vind ik vind dat wel mooi. Heb jij dat ook nog wel als je naar een rechtszaak toe gaat en dat je denkt van. Nou, die rechtbank neemt nu een beslissing van. Joh, wat hoe komen ze erbij?
Ja,
dat is hoort erbij, hè?
Ja, dat hoort erbij. Maar ja, oké. Wij dragen alles aan en ja, we nemen er een beslissing over. Ja. Wat wij wel altijd hebben van, denken we als we er wel zitten. Hadden we dat nou ook nog maar even erbij gezet? Soms is maar één zinnetje.
Ja.
Kwamen we later ook hier achter. Ja. Over camerabeelden. Wij omschrijven altijd alles wat we zien.
Ja.
Maar niet wat we niet zien.
Was de zaak alimentjes.
Ja, en dan gaat het dus in de rechtszaal. Erover van,
daar loopt hoger beroep nu.
Ja, over een vierde persoon die weg zou zijn gelopen. Maar wij hebben het alleen over de drie personen die we zien. Ja. En misschien is er wel een vierde weggelopen, maar wij hebben niet gezegd, er is voor de rest niemand meer op die beelden te zien. Nou, dan gaat er een half uur discussie over in de rechtszaak.
Want de advocaat zegt, er was
een vierde.
Ja, de verdachte zegt
dat, ja. Dus ja, en dan denk je wel, dat zijn onze leermomenten weer. Ja. Dan denk je, ja, zo'n stukje zin en dan had je dat misschien kunnen tackelen.
We moeten, jullie carrière is behalve de aaneenschakeling van leermomenten, natuurlijk ook wel een aaneenschakeling geweest vanaf het perspectief van Wouter en mij van hoogtepunt. Ik denk dat jullie zo'n beetje de helft van wat wij beschrijven, hebben jullie geheel of zijdelings mee te maken gehad. We moeten deze podcast helaas toch gaan afsluiten, want anders duurt het veel te lang, gaat niemand het uitluisteren. Wij zijn heel blij dat jullie hier te gast waren. Ik weet dat jullie team het echt heel erg vindt dat jullie andere dingen gaan doen. En ik begreep dat ze daarom ook plannen hebben om nog misschien een glas bier te gaan drinken. Dus dat gaan we dan nu doen. En in dat geval ga ik altijd zelf mee. Dank voor dit gesprek.
Dankjewel gedaan.
Succes met wat jullie gaan doen. En vergeet ons niet te bellen.
Nee, jullie ook bedankt. Dat was heel leuk om te doen.
Een grote verrassing van het team dat we dit georganiseerd hebben.
Ja. Dank je wel.
Dank
je wel.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.